Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Het Hongarije van Viktor Orbán is vaak in het nieuws. Orbán als de grote dwarsligger in de Europese Unie. Onlangs hield hij met zijn veto een steunpakket voor Oekraïne tegen. Pijnlijk, pijnlijk. Europa weigert tientallen miljarden steun waar Hongarije recht op heeft uit te betalen als drukmiddel om Orbán te dwingen corruptie te bestrijden en een verbetering van de rechtsstaat te bewerkstelligen. Minder bekend is dat Boedapest de hoofdstad is, ook wel het centrum van het ultraconservatieve denken. Marijn Kruk, journalist en gespecialiseerd in dit neoconservatieve denken, schrijft daarover deze week in De Groene. Dag Marijn, welkom in de podcast.
Hallo.
Dat mag toch wel zeggen dat jij gespecialiseerd bent in dat neoconservatieve denken?
Nou, ja, onder de hand wel inderdaad. Ik ben er nou wel een aantal jaar mee bezig.
Ja, een jaar of 3 geleden zat je hier ook in de podcast.
Klopt.
Toen met een mooi profiel van Viktor Orbán. En ook in dat profiel kwam al naar voren hoe hij in Hongarije werkt aan een heel netwerk. Nou ja, waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben. Boedapest als broedplaats van het populistisch denken.
Zeker.
Dat heb je nu verder uitgewerkt. En jouw verhaal begint met ene Rod Dreher. Spreekt dat goed uit?
Rod Dreher, ja.
Ja. En dat is in de Verenigde Staten bekende rechtse denker. En we gaan nu naar hem luisteren in een toespraak 2 jaar geleden voor het National Conservative Conference, NATCON. Ik ken dat eigenlijk niet. Ken jij dat?
Of heet het CPAC? Want je hebt er een aantal.
Nee, die bestaat ook. Nee, deze is volgens mij in Engeland georganiseerd door het Burke Institute.
Oké, okay, ik ken hem niet meer.
Oké, een jaarlijks bijeenkomst van conservatieven over de hele wereld. En meneer Dreher sprak de conservatieven toe.
This past spring and summer, I worked in Budapest on a fellowship at the Danube Institute. I was there for about 10 days before I realized that 90% of the Western media reports about Hungary are either lies or at least serious distortions of the truth. I already knew from my reading and reporting that Hungary was not a neo-fascist state, as the smear doctors and the Western media insist. What I didn't know until I actually lived in Budapest for a time was how far the reality is from the dominant Western narrative about Hungary. Now, Hungary is a normal country, not a perfect one. Still, there are plenty of good things going on here and lessons that American conservatives can learn and should learn from the way Prime Minister Viktor Orbán and the Fidesz Party govern their country. Hungary is an important ally to us, one that needs and deserves our support to help establish Budapest as an intellectual capital for the anti-woke national conservative movement.
An international capital for the anti-woke national conservative movement. En die meneer Dreher, die, ja, behalve de bekende dingen die je altijd hoort van... ze zijn heel erg, ja, een beetje zielig. Hè? De grote meerderheid zegt altijd dingen die niet kloppen. En wij zien de werkelijkheid. Hongarije is helemaal niet zo'n corrupt land en noem maar op. Hij had het over Danube Institute. Dat ken je ook, hè?
Het is het Danube, dus het Engelse woord voor Donau.
Oké. Okay.
Danube.
Oké. Okay.
Ja.
Vertel daar eens wat over.
Nou, dat is begonnen, dat is eigenlijk gesticht door een Brit, John Sullivan. Die heb ik ook bij een vorig bezoek ontmoet. Hij was Hij was adviseur van Margaret Thatcher. Hij heeft haar memoires geredigeerd. Hij was hoofdredacteur van National Review. Dat is een heel bekend Amerikaans conservatief weekblad. En naast pensioen is hij in Boedapest neergestreken. En dacht hij van, dit is eigenlijk een mooie plek om hier zijn denktank op te richten. En die begon eigenlijk klein op een soort van etage vlak naast het parlement. En nu zetelt hij in een gigantische villa aan de overkant van de Donau. Met een groot uitzicht over die Donau en op het parlement.
Het gaat hem goed. Het gaat goed met het Danube Instituut. Zeer. Die worden ook, krijgen ze geld van de Hongaarse overheid? Of hoe?
Ja, ze krijgen geld via een stichting. Worden ze zeg maar gefinancierd door de Fidesz-regering. Dus Fidesz is de partij van Viktor Orbán.
Ja. En die Rod Dreher, die is een tijdje fellow geweest.
Nou, dat is hij nog steeds. Hij was eerst was hij gekomen eigenlijk op een soort tripje met een aantal Amerikaans conservatieven. En toen heeft hij daar het jaar erop, toen heeft hij daar een aantal maanden gezeten. En toen beviel het hem eigenlijk zo goed dat hij nu er zeg maar permanent zit. En hij is, ja, en hij is dus eigenlijk heel belangrijk. Hij is een soort sleutelfiguur ook daar. Want hij, hij is dus goed bevriend met Tucker Carlson. Dat is een bekende Amerikaanse talkshow host, voorheen van Fox News. Maar hij is er uitgeknikkerd.
Ja.
Vanwege vermeende white supremacist sympathieën.
Ja,
en hij is nu heel groot op Twitter.
Ja.
Hij wordt ook gesteund door Elon Musk. Hij heeft daar een soort eigen Twitter talkshow. En Rod Dreher die appt dus met hem.
Ja.
De hele dag door. En die had dus op een gegeven moment gezegd van, joh, je moet hier komen en een soort special opnemen met je show. En dat heeft hij dus gedaan.
Ja.
En dat heeft enorme impact gehad ook in de Verenigde Staten.
Nou, ik heb een stukje daarvan klaarstaan. Dan horen we Tucker Carlson in die... Hij is een week in Boedapest geweest en heeft daar een aantal uitzendingen gemaakt. Zijn die nog wel uitgezonden op Fox News? Of was
nou, volgens mij ook. Maar ze hebben ook specials. Het heet Fox News Specials.
Ja. Maar ik bedoel, dit was nog in zijn tijd dat hij nog bij
Fox
News
Ja, absoluut.
Werkt.
Zeker, ja.
Nou, luister.
Even if you understand that the American news media lie, it is always bewildering to see the extent of their dishonesty. Nothing prepares you for it. We've read many times how repressive Hungary is. Freedom House, an NGO in Washington that's funded almost exclusively by the U.S. government, describes Hungary as much less free than South Africa, with fewer civil liberties. That's not just wrong, it's insane. In fact, if you live in the United States, it is bitter to see the contrast between, say, Budapest and New York City. Let's say you lived in a big American city and you decided to loudly and publicly attack Joe Biden's policies, his policies on immigration or COVID or transgender athletes. If you kept talking like that, you would likely be silenced by Joe Biden's allies in Silicon Valley. If you kept it up, you might very well have to hire armed bodyguards. That's common in the US, ask around. But it's unknown in Hungary. Opposition figures here don't worry that they will be hurt for their opinions. Neither, by the way, does the prime minister. Orbán regularly drives himself with no security.
Hier ook weer dat vijandbeeld, hè? Dus alle andere media hebben het fout. Ze zeggen niet gewoon, dat valt me altijd op bij die...
Slachtofferschap.
Slachtofferschap, ja. Het is niet zo, wij vinden dit en dat is goed of zo. Maar zeggen, iedereen vindt het verkeerd en wij gaan tegen die stroom in. Terwijl eigenlijk die ultraconservatieve allang een hoofdstroom aan het worden is.
Zeker, ja.
Gek, hè? Maar dat slachtofferschap zit erin geborgen.
Ja, dat klopt. Want ze vinden dat, dat zij moeten opnemen tegen een soort denkwereld waarvan zij menen, denken dat die dominant is.
Mm. Ja, ja.
En dat is, kijk, ik noem het ook, het is een verslag eigenlijk wat ik heb gemaakt vanuit de illiberale contra-revolutie. Die eigenlijk woedt sinds een jaar of 20 is dat opgestoken.
Mm-hmm.
En ja, dus het zegt ook, het is een contra-revolutie.
Ja.
En dus die zet zich ergens tegen af, inderdaad. Ja. Dus die denkt ook dat er iets te winnen is, iets te behalen valt.
En dat woord illiberale, dat heb je dan geleend van Orbán? Of ook...
Eigenlijk wel. Wat zou ik daarmee bedoelen? Kijk, je moet... Het idee is dat eigenlijk vanaf de jaren 60... er een soort links-liberaal denken is opgekomen en ook dominant geworden is en zich meester heeft gemaakt van de culturele instituties. Dus de media, de scholen, de culturele sector.
De westerse elite.
De universiteiten. En dat eigenlijk via die instituties zijn die zijn die elites, zijn onze elites, is het westerse establishment geïnfecteerd geraakt. Hè? Zo noemen ze dat ook. Geïnfecteerd, ja. Of het een soort ziekte is, dat denken.
Ja.
En kijk, en dat noemen ze eigenlijk gewoon, ja, dus illiberaal. Nou ja, zij zetten zich daar tegen af.
Ja, want dat heet de liberale stroming. Ja, ja, en ja, zij zetten, ja, zich daar tegen,
ja,
af.
Ja, ja. En hoe zij dat eigenlijk zelf framen, is dat zij noemen zich ook, zeg maar, Orbán, zeg maar, noemt zichzelf een klassieke liberaal. Dus hij is niet tegen het liberalisme per se, mm-hmm, maar eigenlijk de afslag die hij meent, of die de conservatieven menen, dat het liberalisme eigenlijk vanaf de jaren 60 heeft genomen. Mm. En is doorgeslagen en geradicaliseerd, ja, volgens hen.
Ja. Oké, dan situeer je het in een tijd. Wat is inhoudelijk kenmerkend voor dat illiberale?
Nou ja, kijk, wat zij. Nou, kijk, wat inhoudelijk gemerkt is, dat is. Kijk, dus deels is het ook natuurlijk waar. Dus vanaf de jaren 60 is er een enorme versnelling geweest van wat je de moderniteit zou kunnen noemen. Dus individualisering, secularisering, gelijkheidsdenken ook. Dus emancipatoire bewegingen die opkwamen. Het hele idee van, nou, van de natie, het idee van autoriteit, van de vader, van de familie, van de kerk. Dat is allemaal heel snel naar de achtergrond verdwenen. En dat is eigenlijk in vrij korte tijd gebeurd. Dus er is natuurlijk wel ook een enorme ontwikkeling geweest.
Ja.
Maar waar, nou ja, zeg maar, iemand als Rod Dreher op doelt, nou ja, is wat ze dus woke noemen, of woke tyrannie, of woke dictatuur.
Ja.
En kijk, en dat zou je eigenlijk, want in die zin is het wel een echte contra-revolutie, zoals we die eigenlijk kennen, hè? Want we kennen eigenlijk een ruim 2 eeuwen lange contra-revolutionaire denktraditie in Europa. Kijk, woke, of het idee. Nou ja, kijk, het idee dat wat zeg maar een man of een vrouw is. Dus het idee dat raakt aangetast. Hè? Dus dat er je hebt een soort natuurlijke orde.
Ja.
Waarin een man is en een vrouw een vrouw. En wat we eigenlijk nu zien de afgelopen jaren. Is toch ook wel een soort van revolutionaire beweging. Waarin eigenlijk al die vaste noties ter discussie komen te staan. Ja. Je hebt allemaal ideeën over fluiditeit. Je hebt een debat over transgenders. En in zekere zin is dat heel bedreigend voor die natuurlijke orde. Of voor, ja, gewoon voor wat zij zien als die natuurlijke orde.
Ja.
Waarin een man is en een vrouw een vrouw.
Ja. En de kerk. En de staat en de natie. Zoals dat in de jaren 50 ook nog meer,
zeker,
was. En zoals dat zoals jij beschrijft ook is gaan wankelen of is gaan veranderen na de jaren 60.
Ja, ja. En precies. En kijk, en dat wordt als door het illiberalisme, wat ik dan die illiberale contrarevolutie noem, eigenlijk zo voorgesteld dat woke of het een existentiële bedreiging is voor ons, dus voor de westerse beschaving, voor het Westen.
Ja, ja, ja. In Amerika is dat ook heel sterk. Hè?
Zeker.
In Nederland ook wel, maar iets minder.
Ja, maar dat komt denk ik in Amerika omdat dus die religieuze orde nog veel intacter is dan bij ons, in zekere zin.
Ja.
Er is daar meer te verliezen.
Ja. Oké, ga ik weer terug naar Boedapest als broedplaats van dit denken. Ja, ik ga nog één ding pakken van Tucker Carlson. Want dat hoorde ik ook bij Wiert Duk in zijn podcast, die jij ook even noemt in jouw artikel. Die vertelde hetzelfde, die was ook nog een rij geweest. En die zei, ze mopperde allemaal wel op. Maar weet je kan daar gewoon nog s'avonds over straat. Je kan ook als Jood met krullen en een keppeltje op. En je kunt als homo's elkaar met de hand kun je over straat. Nou, doe dat maar eens in Amsterdam. Wat vind je daarvan, als je dat zo beschrijft?
Ja, ik moet er een beetje om lachen, want Wiert Duk heeft het ook een keer gezegd over Krakau. Waar hij toen een keer op vakantie was, of op reportage. En dan zit je dus in Polen, waar gewoon homovrije zones zijn ingesteld door door de PiS-regering. Dus ik vind dat een beetje.
Het zijn homovrije zones.
Nou ja, die hebben ze dus daar gemaakt in Polen. Gewoon in sommige steden heb je dus LGBT-vrije zones.
Dan mag je geen homo zijn.
Ik moet zeggen dat ik niet precies in het gebied wat je daar mag en niet mag, maar nee. Het is niet heel verwelkomend in elk geval.
Ja. En Tucker Carlson zegt het ook, hè?
Ja, maar ik wilde eigenlijk waar het om gaat, en dat ik had er ook een gesprek over met Frank Furedi. Hij is de directeur van een pro-Orbán denktank in Brussel, MCC.
Ja. MCC staat voor...
Matthias...
College, dus laatste, Corvinius Collegium.
Ja. Ja. En dat is iets uit de jaren 90 en dat is nu eigenlijk meer... Nou, ja, zeg maar, dat heeft de huidige regering zeg maar, dus meer naar zich toe getrokken.
Ja.
En getransformeerd tot een soort propaganda-instrument.
Ja.
En,
dat is ook een soort rechtse denktank.
Ja, zeker. Dat staat ten dienste ook van de regering. En dat, dat wil een jonge conservatieve elite eigenlijk opleiden.
Ja.
En kijk, als je 's nachts over straat gaat en daar allemaal dingen kan... Kijk, je moet zeg maar, de betekenis van die woorden dat je daar 's nachts over straat kan... dat vrouwen daar laat over straat kunnen, dat homo's hand in hand kunnen lopen... dat joden daar zich niet bedreigd hoeven voelen. De betekenis ligt ervan aan wat er niet wordt gezegd. Namelijk, er wordt niet gezegd dat er dus... Want bij ons kan het zogenaamd niet, omdat er namelijk dus... Zeg maar, Marokkaanse immigranten zijn die dat allemaal verstoren.
Ja.
Zeg maar, dat is de, ja, de subtekst van die opmerking.
Ja, en Orbán heeft de islamieten buiten gehouden. Die heeft er gewoon geen bidden gelaten. Dat is heel knap van hem dan.
Ja, nou ja. Dat, nou ja,
nee,
dat,
maar zo wordt dus dan...
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Hè, want je hebt een...
Maar eigenlijk, klopt het
nou,
ook?
Kijk, eigenlijk, en dat zit natuurlijk ook onder... Dat illiberalisme, het is ook een identitaire strijd voor het behoud van de homogeniteit van of van wat als de homogeniteit van van de Europese of westerse cultuur wordt gezien. Dus wit en christelijk en ook wel mannelijke dominantie, maar in het geval van Hongarije. Mm-hmm. Dus dat zit er ook in.
Maar toch nog even heel precies. Tucker Carlson zegt het ook. Hè. Als ik hij roept dan eerst een angstbeeld op. Als ik in New York ga zeggen, ik ben het heel erg oneens met Biden, dan moet ik bewakers om me heen hebben. Waar die dat precies vandaan haalt, weet ik niet. Maar dat komt me niet helemaal, niet dat ik vaak in New York geweest ben, maar dat komt me niet bekend voor. Maar in Hongarije, in Boedapest, kan ik op straat rustig roepen dat ik het helemaal oneens ben met Orbán en dan is er niks aan de hand.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, dat weet ik niet. Wat is je vraag?
Is het... Dus hij geeft dat voorbeeld van de vrijheid die er eigenlijk heerst in Hongarije.
Ja, maar dat is wel echt een sentiment wat ik dus... Ik heb daar veel mensen gesproken, dus die daar eigenlijk... buitenlandse fellow travelers. Hè, dus ook iemand die heet Erik... gewoon Erik Hendricks, dat is een Nederlander.
Die zat ook aan dat Donabue.
Danube,
sorry.
Donau-instituut.
Donau-instituut, laten we het zo noemen. Daar kan ik meer mee overweg. Ja, Erik Hendricks.
Nou, en die hebben het er wel allemaal. Dat zij gewoon... Zij ervaren daar ook. En ik heb er ook nog wel anderen die dus niet per se bij Orbán zitten... maar die echt ultra-recht zijn. Die voelen zich daar een soort van of ze daar adem kunnen halen, of ze daar gewoon kunnen floreren. Mm-hmm. Zij hebben dat sentiment.
Mm-hmm.
Good for them.
Ja. Maar heb jij het ook als jij door Boedapest loopt?
Dat ik dan denk van, ik kan nu eindelijk mijn illiberale, radicaal rechtse onderbuik laten spreken.
Nee, dat bedoel ik niet. Maar voel je je veiliger dan in Amsterdam?
Nou, ik voel me niet onveilig in Amsterdam. En ik voel me ook niet, Ja, het is mij niet erg opgevallen dat het heel veilig was of onveiliger. Ik bedoel, als je buiten het directe centrum van Boedapest komt, zijn er ook hele arme wijken. Ik ben daar wel geweest. Het is ook allemaal niet zo heel feestelijk, hoor.
Ja.
Ik bedoel, je hebt natuurlijk een heel mooi gerestaureerd centrum van die, gewoon van die laat 19e eeuwse secession architectuur. Het is ook prachtig. Het is natuurlijk niet de hele werkelijkheid.
Ja. Ja, goed, laten we even weer een beetje uitzoomen. Boedapest als broedplaats voor het conservatieve denken.
Nou ja, broedplaats, het is meer. Het is een stormram. Kijk, want zo wil ik het ook zeggen. Het is een stormram in die liberale contrarevolutie die we zien door het hele Westen. Het is een,
waarom noem je het?
Het
zo?
Is een voor. Nou, omdat het een plek is. Het is een. Het is een soort vrijplaats, maar het is ook een soort laboratorium. En er wordt dus gewoon gekeken van. Is Orbán zo'n type leider? Zou dat wat voor ons kunnen zijn? Want vergeet niet, overal buiten Hongarije in het Westen woedt deze contrarevolutie en scoort ook enorm, zoals we hebben gezien vorige maand hier in Nederland.
Ja, Geert Wilders is ook een goede vriend, bekende in elk geval van Orbán.
Zeer bekend, hij komt er vaak, zijn vrouw is Hongaars.
Ja.
Hij laat zich vaak fotograferen, ook samen met Orbán op dat... op dat balkon.
Laat hij zich ook inspireren door Orbán?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja.
Maar goed, je was een betoog bezig.
Ja, nou ja, kijk, dat dus...
Dat
Hongarije is een soort... Ja, inderdaad een soort broedplaats van ideeën. Is een soort, ja, ze voelen zich er fijn, maar het is ook een soort voorbeeld van... En wat toch heel veel van die conservatieven of liberalen zien, hopen dat het een soort voorland is.
Ja.
Voor hun eigen land.
Ja. Ja. Nou kun je ook zeggen, je kunt het er mee eens zijn of je kunt het er niet mee eens zijn, maar dat vanuit die visie ook denktanks gevoed worden en dat mensen zich bezighouden met de vorming van die ideeën. Wat is er eigenlijk mis mee?
Ik zeg niet dat er iets mis mee is. Ja. Nee, ja, dat is ook niet mijn veronderstelling. Nee. Met die vraag ben ik ook niet naar Hongarije gegaan.
Nee. Je portretteert het.
Ja, omdat ik het interessant vind. En ik denk dat het een heel belangrijke rol speelt. Als daar mensen als Rod Dreher komen, Tucker Carlson komen. Als eigenlijk heel radicaal rechts daar ook langs komt paraderen. Hè? Want ja. Er worden grote conferenties georganiseerd.
Ja.
Marine Le Pen komt er, Giorgia Meloni komt er. Thierry Baudet komt er. Eva Vlaardingen-Broek, dat is ook een belangrijke stem. Meer in dat alternatieve circuit. Dan is dat iets wat, denk ik, journalistiek belangrijk is.
Ja, en dat maakt Hongarije, wat eigenlijk best een klein landje is, ineens in deze liberale revolutie een grote speler.
Ja, heel interessant.
Ja. En je zegt ook, ja, wat is er mis mee? Ja, je kunt het niet eens zijn met die ideologie, maar op zich dat mensen die ideologie mogen onderzoeken en mogen verspreiden. Daar zit niet echt het gevaar. Heeft het ook minder mooie kanten, bruine kanten, fascistische kanten? Gebeuren ook dingen die echt niet in de haak zijn?
Nou, kijk, kijk, wat ik wil vertellen met dit stuk zeg ik iets anders. Wat ik eigenlijk wil laten zien, wat we eigenlijk zien, is een soort normalisering van een denken, wat eigenlijk heel lang buiten beeld is geraakt. Maar wat eigenlijk de norm is geweest in de Europese ideegeschiedenis. Ja. En ik wil eigenlijk even een stukje voorlezen.
Okay.
Van de belangrijkste contra-revolutionaire denker, Joseph de Maistre. Die heeft een pamflet geschreven in 1797, dat heet Consideration sur la France. Dat is een traktaat tegen de Franse Revolutie.
Ja.
En hij is eigenlijk de grote inspirator van het contra-revolutionaire denken.
Okay.
En ik wil eigenlijk een citaat voorlezen waarin hij eigenlijk opnoemt wie de vijanden zijn voor de, ja, zeg maar, wie hij ziet als de vijanden.
Je hebt het voor je neus, lees voor.
Wie is de vijand? Qui est l'ennemi? Het zijn zij die zand in de ogen strooien van het volk of die de bestaande orde ondermijnen. Het zijn de protestanten en de jansenisten, de atheïsten, de vrijmetselaars, de joden, de wetenschappers en de democraten, de jacobijnen en de liberalen, de utilitaristen, de anticlericalen, de egalitaristen, de perfectionisten, de materialisten, de idealisten, de juristen, de journalisten, de reformisten en alle soorten intellectuelen. Zij die een beroep doen op abstracte principes of de individuele reden of het individuele geweten. Zij die geloven in individuele vrijheid of in een rationele organisatie van de samenleving. De hervormers en de revolutionairen. Dat zijn de vijanden van de bestaande orde en die er met wortel en tak worden uitgeroeid. Dit is de secte. Et elle ne dort jamais. Ze slaapt nooit.
Ja, het lijkt een heel modern traktaat wat je voorleest. Nou, die is van, meneer...
Dit zijn de Considération sur la France.
Ja.
Dat is een tekst uit, ik meen, 1797.
Geschreven door?
Joseph de Maistre.
Okay. En wat wilde je hiermee zeggen? Waarom schrijft hij dat?
Nou, omdat ik, zeg maar, wat ik wil zeggen is, die contra-revolutie is eigenlijk heel lang de status quo geweest. En wat we eigenlijk nu zien, dat hoort gewoon bij die, dat is een heel belangrijke component van de westerse ideegeschiedenis. En die is een aantal jaar uit beeld geweest. En die zien we eigenlijk sinds een jaar of 20 weer terug. En we doen of dat iets heel erg uitzonderlijks is.
Mm-hmm.
Maar het is eigenlijk gewoon de norm. Dus wat we nu zien is eigenlijk gewoon de terugkeer naar de norm.
En waarom noem je het de norm?
Nou, omdat het eigenlijk de periode sinds de Tweede Wereldoorlog is het minder geweest.
Ja.
Maar dat komt ook natuurlijk. Nou, dat komt dus door de ontsporing van die traditie.
Ja.
Door het nazisme en het fascisme.
Maar daarvoor, in de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw, was eigenlijk de illiberale opvattingen waren de norm, zeg je
absoluut,
dat?
Absoluut. Ja, de hele Dreyfus-affaire is een strijd, zeg maar, tussen de. Ja, gewoon in zekere zin een voortzetting van de strijd van de. Gewoon van de revolutie en de contrrevolutie.
Ja, ja, ja.
Dus kijk, het is wel zo dat dus die. Kijk, je hebt ook wel iets als de moderniteit. En die schrijdt ook wel door. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk wel. Het homohuwelijk staat niet ter discussie of zo. Dus het zijn. Kijk, het is een ander soort strijd. Maar de principes zijn eigenlijk hetzelfde. En wat je eigenlijk altijd ziet.
Het homohuwelijk staat niet. Dat is in Hongarije van Orbán.
Daar is geen homohuwelijk. Maar in Nederland. Het is niet zo dat de PVV dat ter discussie stelt.
Dat nog niet. Nee.
Nee, maar dat ik zie ze dat ook niet doen. Dus kijk, maar het is meer de structuur van het argument. Er is een interne vijand en een externe vijand.
Ja.
Die gemene zaak maken in een soort samenzwering. Om de bestaande orde om te. Ja, gewoon omver te werpen. En dat zie je dus met de wokeisten maken een soort gemene zaak met de migranten om de nazistaat eigenlijk te tackelen.
Ja, ja, ja. Daar zit ook veel angst zitten onder.
Ja, het is een existentiële angst. En veel linkse mensen begrijpen niet hoezeer dit wordt gedreven door een soort existentiële angst. Als jij echt denkt dat. De wokeisten van de afdeling vergelijkende literatuurwetenschappen van de UvA jouw cultuur gewoon omver zal werpen.
Ja.
Of als je echt denkt dat die 18.000 asielzoekers die in een noodopvang zitten, onze samenleving omverwerpen ook, of gewoon zo fundamenteel zullen veranderen. Ja, dan heb je te maken met een existentieel gevaar. En daar gaat toch een grote mobiliserende kracht van uit.
Ja. Oké, en de kern van jouw betoog eigenlijk is dus niet alleen Boedapest als broedplaats, maar ook een soort, je ziet ook een lijn die teruggaat naar verder in het verleden van de westerse democratieën.
In het Westen zelf, maar ook daarbuiten. Want ik maak ook de vergelijking met Orbán, mm-hmm. of ook met Poetin.
Mm-hmm.
En daar zie je het ook. Het is eigenlijk het idee. Het is het idee dat links, hè, dat de wokeisten, dat links, gewoon het linksliberale, de samenleving heeft ontzield. Hè, die heeft met een abstract denken, hebben ze de ziel eigenlijk weggehaald uit de westerse beschaving.
Wat was de ziel?
Nou ja, dat is gewoon de Europese cultuur, de Europese traditie.
De nazistaat,
het christendom. Geloof,
het christendom.
Ja. En dus het is een strijd en die is eigenlijk wereldwijd. En dat verbindt in zekere zin Orbán met Wilders, met Poetin, met Trump, met radicaal rechts in Amerika. Het is een strijd voor tegen wat zij zien als de ontzieling van de eigen traditie en de eigen cultuur.
Ja. Oké, Marijn Kruk, dank je wel voor dit interessante verhaal, voor je mooie artikel. Deze week te lezen in De Groene Amsterdammer. Tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Wat staat er nog meer in het dubbeldikke groene winterspecial? Een reportage uit Israël met een sprankje hoop. Want Israëlische academici en diplomaten werken met Palestijnse, Amerikaanse en Arabische geestverwanten in het geheim aan een gezamenlijke oplossing en een betere toekomst voor Joden en Palestijnen. En een interview met de filmmaker Ken Loach, die uitblinkt in sociaal-realistisch drama. Over en met gewone mensen. Nu is daar zijn allerlaatste film, The Old Oak. Een mooie titel voor een laatste film. Dat kun je lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt uitgelegd hoe je 10 weken De Groene krijgt voor €15. Wil je reageren op deze podcast? Dan kan dat via de mail podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Dan gaan we naar Venezuela, kan ik alvast verklappen. En deze week werd de podcast gemaakt door Mats Cooper en Kees van der Bos. De muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.